Q-Music's Wanted.
Wanted, Domien. Blijft Domien verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music.
Luister naar de AD Voetbalpodcast. De dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.
Als nu Van Gaal bij Ajax aan het roer zou staan, of Pep Guardiola zou aan het roer staan, dan nog zou er gezeur zijn.
Het is ook allemaal bloedirritant, maar een beetje verantwoordelijkheid van clubs mag je in dit kader toch ook wel verwachten.
Binnen zaten mensen een broodje te eten en een beetje voor zich uit te kijken. En dan zie je dat PSV tegen Ajax speelt, terwijl je een paar weken geleden dacht, nou ja, dit is natuurlijk helemaal de wedstrijd.
Beluister hem in je favoriete podcast-app.
Ik denk niet dat Slot morgen naar de club gaat. Alsof, maar je moet even die AD Voetbalpodcast erbij pakken.
Dit is de AD-podcast In Koers met Marijn Abbehuis, Willem van Baarle en Wout Poels.
Wout Poels gaat 500 meter van de streep versnellen.
Van Baarle op 1 in dwars door Vlaanderen. Die klassieker in Vlaanderen is binnen.
Poels vindt Luik Bastenaken Luik. Wat een grandioze overwinning van Wout Poels.
Willem van Baarle schrijft geschiedenis en wint Parijs-Roubaix.
We hadden het al voorspeld. Willem van Baarle is geen wereldkampioen geworden. Maar de andere kopman van de Nederlandse ploeg werd het wel. Op een parcours dat misschien wel op het lijf geschreven was van criteriumspecialist Wout Poels. We gaan het er uitgebreid over hebben in een nieuwe dosis borrelpraat vanuit het peloton. Dit is een koers. Dylan. Geen wereldkampioen.
Nee, geen wereldkampioen. Wel in de ploeg. Dus dat, ja. is ook mooi.
Voor het eerst in 38 jaar is weer een Nederlander wereldkampioen geworden. Dat is toch wel heel bijzonder, ja. Ook, hè?
Ja, super bijzonder. Ik bedoel, dat gebeurt niet, elk jaar, zoals je zegt. En ook de manier waarop. Ik denk dat Mathieu gewoon veruit de sterkste was. Ik kreeg het al een beetje, in de koers het gevoel dat hij wel echt in orde was. Maar ja, ik koers natuurlijk ook niet zo heel veel met hem samen natuurlijk. Alleen met WK's. Maar ja, je op de manier van rijden kon je wel zien dat hij in orde was. En dat bleek ook wel naarmate de finish dichterbij kwam.
Nou, benieuwd naar het samenspel tussen jou en hem. Gaan we het zo over hebben. Ik wil eerst even weten van Wout. Heb je het WK gekeken en wat vond je ervan?
Ik heb niet heel veel gezien, omdat ik aan het reizen was terug naar huis. Maar ik heb wel het flitsen gezien terwijl ik aan het reizen was. Maar dat zag er wel indrukwekkend uit. En vooral ook nog met die val natuurlijk. Dus petje af.
Ja, een van jouw eerste berichten in onze WhatsApp-groep was van er was een rondje voor mij. Na al die criteriums. Dus jou is wel wat opgevallen toen je keek naar dat WK. Jij hebt wel iets gezien wat je normaal gesproken niet ziet als je koers kijkt.
Ja, maar dat ging eigenlijk al voor de koers. Gingen al die berichten rond natuurlijk op social media. En er was natuurlijk wel heel veel links, rechts. En hadden we heel veel weg van een criterium.
Ja, want het was draaien, keren, ongelooflijk veel bochten. Jij omschreef het als een chaos, Dylan. En dat bedoelde je dat mee, het parcours?
Ja, nou, gewoon eigenlijk heel de koers. De start verliep eigenlijk vrij soepel. Mooie brede wegen, kopgroep weg. En toen na bijna 2 uur koers, stonden we nu stil. Dus ja, daar begonnen we natuurlijk al mee. Mensen die zich aan het wegdekken hadden vastgemaakt met cement. Dus dat duurde wel even voordat die weggehaald werden. Dan sta je daar als een stil kudde dieren. Sta je te wachten dat je weer mag gaan. En dan komen er weer polities langs. En dan moet er weer een busje langs. Moet heel het peloton weer aan de kant. Dus Wout weet wel een beetje hoe dat gaat. Dat is natuurlijk één groot drama. Eigenlijk was dat gedaan. En dus we hebben nu stilgestaan. Koud, bam. Gelijk weer volle parcours. Dus ja, daar moest ik even inkomen. Maar dat rondje, we hadden het natuurlijk verkend. En dat was supergoed dat we dat verkend hadden. En toen dacht ik van oef. Zo serieus lastig rondje met heel veel bochten. Eenmaal in de koers vond ik het nog redelijk meevallen. Omdat het natuurlijk vrij snel uitgedund werd. Mede door het parcours natuurlijk ook. Maar ook mede door de Denen die er gelijk follow-up aan begonnen. Dus ja, vanaf toen was de chaos begonnen.
Mooi. Ja, chaos was het. Maar even over dat incidentje, want je staat er te wachten. Dat is natuurlijk waardeloos op dat moment. Ben je wielrenner en denk je, ja, waarom moet het nou weer precies bij mij gebeuren? In mijn wedstrijd, dat die activisten nu in actie komen. Maar kun je er doorheen kijken? Kun je in zekere zin begrip opbrengen voor het feit dat zij dan demonstreren voor iets wat zij belangrijk vinden? Of zit je ze alleen maar te vervloeken?
Nou ja, kijk, je kan niet veel doen, hè. Ik bedoel, zij zijn een protest aan het houden. En ja, wij kunnen niet langs. Dus ja, je moet jezelf proberen rustig te houden. En ja, wacht totdat het voorbij is, zeg maar. Dus ja, wij doen ons ding. Zij doen hun ding. En ja, het is dan een beetje op elkaar wachten.
Ja. Wout, hoe kijk jij ernaar?
Ja, als je daar staat, is het natuurlijk gewoon kloten. Want je zit natuurlijk helemaal in die focus van die koers. Kijk, als je 5 of 10 minuutjes stilstaat, dan gaat nog wel. Maar een uur, dat is wel erg lang. Dat is echt...
Ja, 51 minuten volgens mij was het.
Ja, 51 minuten. Ja, dan ben je natuurlijk helemaal uit je concentratie. En volgens mij ging het daarna gelijk volle bak weer door. Dus ja, dat is niet echt lekker op zo'n moment. Ik denk, ik zou ze op zo'n moment wel vervloeken.
Ja, ja. Ja, ja, absoluut. Nee, dat is volkomen begrijpelijk natuurlijk. En vervolgens barst er een koers los die eigenlijk... Hoe ver van tevoren was het dat de grote mannen al gingen aanvallen? Dat we Alaphilippe en Carl Andersen al volle bak zagen koersen?
Ja, ik keek op mijn Garmin en toen hadden we pas 3 uur gekoerst. En toen dacht ik al van... Oef, ik heb toch al wel een paar pijlen moeten verschieten, zeg maar. Als dat zo blijft doorduren, dan... dat bleef zo doorduren. Dus ja, het was natuurlijk ook wel een beetje te verwachten dat op dat rondje... Ja, dat het niet als een peloton rond ging rijden. Dus dat de jongens er snel aan gingen beginnen. Maar zo snel had ik misschien ook niet zien aankomen.
Maar... Want ik weet niet hoe jij dat ziet, Wout, maar als ik dan zo zit te kijken, weet je, ik heb dat al eens eerder gezegd, ik zit echt met een Dylan van Baarle bril op naar zijn koers te kijken. En ja, ik denk, weet je, 70 kilometer van tevoren voor het einde, dat is denk ik, het vroegste moment waarop Dylan zijn ding kan doen. Vroeg weggaan en dan hopen dat de rest niet mee kan komen. Dus een beetje met nog 70 te gaan, 60, 50 te gaan. Dat is een beetje waar ik dan op zat te hopen dat hij er nog iets zou kunnen. Maar het was al gewoon helemaal losgebarsten rond die tijd.
Ja, dat was wel. Zijn er wel heel vroeg aan begonnen. Maar ja, dat is misschien ook wel heel mooi van de koers natuurlijk. En ook, je ziet het natuurlijk wel met die jongens als Pogacar en al die andere gasten. Die beginnen er wel wat vroeger aan dan een paar jaar geleden. En ik denk dat het dat ook af en toe wel spannend maakt als er wel heel veel man mee kunnen nog. Ja. Of zeg maar wel een uitgedunde groep. Niet, kijk, als ze alleen vandoor gaan... Ja, dan is het misschien ook een beetje saai, maar ja, dat is wel mooi dat de koers gewoon echt vroeg wordt opgebroken.
Ja, want had jij het idee dat Dylan wereldkampioen kon worden? Had jij tijdens de koers nog wel dat gevoel?
Nou ja, ik heb niet heel veel gezien, maar ja, hoeveel werd je nou Dylan nog uiteindelijk? 12, toch?
Wouter kijkt mijn koersen niet, hè? NK heeft hij niet gezien, het WK is
wel,
allemaal...
Wel. Nee, maar ik was aan het reizen.
Bij jouw grote momenten ben ik gewoon bij, hè, Wout? Overwinning in de Tour, overwinning in Wateringen, tweede in Boxmeer. Daar ben ik gewoon allemaal bij, hè?
Ja, nee, dat weet ik. Maar ik was aan het reizen, dus ik had wel een goed excuus. Maar ja, als je 12e kan worden, zit je wel goed in de koers natuurlijk. Maar misschien tegen deze kleppers was weinig te doen, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, ik denk zelf dat het rondje gewoon net niet ideaal voor mezelf was. En... Ja, die mannen die zijn zo explosief dat, ja, dat kan ik gewoon niet. En dan probeer ik het zo goed mogelijk in te delen. En dat heb ik geprobeerd te doen. En daarbij was ook nog mijn plaatje van mijn rechterschoen was losgekomen.
Oh.
Dus ja, dat hielp natuurlijk ook niet mee.
Hoe is dat gebeurd?
Ja, ik heb geen idee, want ik heb met die schoenen ook in de Tour gereden. En ik voelde al na 1 of 2 rondjes op dat rondje dat er iets geks met mijn pedaal was. En na de koers bleek het dus dat het plaatje, de schroefjes waren losgetrild, denk ik.
Ja, ja, want ik zat nog, ik zat gisteren nog met iemand te sparren over die valpartij van Mathieu. En dat zijn boa-sluiting aan de rechterkant was afgebroken. En hoe erg het nou eigenlijk was. En toen zei ik, van, ja, het was eigenlijk vervelender geweest als het plaatje was gebroken. Dit, ja, is vervelend. Maar je schoen zit dan gewoon niet vast. Maar waarvoor, laten we zeggen, voor een derde zit hij zo vast als je hem zou willen hebben. Maar dat is nog wel overkomelijk. Maar jij had dat dus. Jij had gewoon een loszittend plaatje.
Nou ja, hij had dus ook zijn plaatje half afgebroken. Dus hij vertelde dus na de koers dat die eigenlijk ook niet helemaal normaal zijn pedaalslag kon doen. Omdat hij anders uitklikte.
Oh ja.
Dus ja, dat maakt het allemaal nog indrukwekkender.
Ja, maar het scheelt natuurlijk ook, ligt eraan welke boa's afgebroken. Ik weet niet.
Zijn bovenste.
Zijn bovenste, ja, die is wel het vervelendst om af te breken.
Ja.
Nou ja, ik had gewoon het gevoel dat ik op mijn pedaal aan het glijden was, zeg maar. En, maar ja, dan had ik die man ook niet kunnen volgen.
Nee, want laten we het eventjes inhoudelijk over de koers hebben. Want er was een verdeling, als ik me niet vergis, tussen jou en Mathieu. Jullie waren allebei kopman. Mathieu moest zich richten op Wout van Aert. Als zijn grootste concurrent. En jij moest je richten op Remco Evenepoel. Heb ik dat goed begrepen?
Nou ja, eigenlijk moest ik min of meer het moment zoeken die ik altijd zoek. En ja, proberen zo ver mogelijk in de finale dat te doen. Maar ja, die mannen die gingen er al zo snel aan beginnen. En gingen er al best wel snel vandoor dat het eigenlijk alleen maar aanklampen was. En toch nog proberen iets te doen voor Mathieu. Wat uiteindelijk niet bijzonder veel is geweest. Maar ja, dat was een beetje het idee. Maar ja, Mathieu was gewoon zo sterk dat hij eigenlijk alles alleen heb opgelost op het einde van de koers.
Want wat had je in je hoofd? Welk moment, welke ronde, hoe lang van tevoren om eventueel te doen wat je...
Dat is echt
aanvoelen.
Ja, dat is echt aanvoelen hoe de koers loopt. En dan ook, ja, moet het precies een moment stilvallen als het hard is gegaan. En dan, ja, dan kan je niet zeggen van...
dat zou een lekker punt zijn. Nee.
2,5 ronde van het einde ga ik iets proberen, zeg maar. Maar nee. Niet natuurlijk 10 rondjes voor het einde.
Nee. Hey, en over Mathieu, hoe is dat om met hem dan zo'n koers te rijden? Hoeveel contact hebben jullie met elkaar? Communiceer je prettig met hem? Hoe gaat dat?
Nou ja, we rijden zonder oortjes, dus communicatie is super lastig in zo'n koers. Dus ja, eigenlijk, ja, we hebben niet heel veel gesproken tijdens de koers. Misschien 2 of 3 keer. En ja, dat hij zei gewoon van, jij moet gewoon tussen de stukken, of niet op de klimmetjes, moet je proberen een moment te zoeken. En hij deed het op de klimmetjes, met de grote mannen mee. En zo hebben we dat eigenlijk ook gedaan in Leuven. Dat werkte voor hem supergoed zondag.
Ja. Ja, en in Leuven werkte dat goed voor jou.
Ja, precies.
Ja. Wout, ken jij Mathieu een beetje?
Niet zo heel goed. Ik heb vorig jaar, denk ik, 2K voor de eerste keer met hem gereden. Dat was kort, maar krachtig. En dus ik praat heel af en toe met hem in de koers, maar niet dat ik een hele goede band met hem heb of zo.
Nee. Hoe kijk jij naar hem en zijn prestaties?
Nou ja, het is wel bijzonder wat hij doet. Niet alleen op de weg, maar ook... Met veldrijden, mountainbiken is natuurlijk aan het proberen. En als je die erelijst al ziet, wat hij al allemaal bij elkaar heeft gefietst. En is 28 volgens mij.
Ja.
Ja, daar zit nog wel...
en ook dit jaar.
Ja.
Misschien was de Roubaix.
Ja. En misschien was het toen wat minder. Maar ja, dan pakt hij nou die wereldtitel. Ja, dat is gewoon... Als je die uitslagen op rij zet, krijgt een paard de hik van.
Ja. Ja, dat is ongelooflijk, hè. Want dat gaat, is het zo'n bijzondere generatie waar jullie deel van uitmaken.
Ja, is af en toe wel lastig. maar ik vind het ook wel heel een soort van grappig om te zien dat Mathieu en Wout, die komen elkaar overal tegen in dat veld rijden. Nou weer op de weg. En er is altijd een beetje stuivertje wisselen. Dan steekt die andere weer bovenuit. En dan weer die andere. En dat vind ik ook wel bijzonder om te zien. Dat die elkaar gewoon elke keer weer tegenkomen.
Ja, het is een schitterende tweestrijd is dat. Echt fantastisch. Echt al heel
Daar kunnen
we
van de winter waarschijnlijk
smullen.
Ook weer van genieten. Ja, dat je denkt, je ziet naar de cyclocross van Baal te kijken. Zie je ze ook weer nek aan nek crossen daar.
Ja. Weet jij of die zelf denkt dat hij ook wereldkampioen mountainbike nog kan worden, Dylan?
Daar hebben we het niet echt over gehad. Maar hij wilde zich, volgens mij moeten ze bij de beste, uit mijn hoofd 15 of zo zitten.
15 of 20.
Ja, om dan een ticket voor de Spelen nog te kunnen krijgen. En anders dan moet hij die wereldbekers allemaal rijden.
Met twee Nederlanders? Of
ik denk eentje. Ik denk één.
En dan diegene die is dan geplaatst?
Nee, ik denk dat je dan gewoon een startplek voor Nederland.
Het land hebt. Oh, ja. Ja.
Maar mogen ze bij een mountainbiker maar met één gaan aankomend jaar?
Nou, nu nog geen. Want ze hebben
nu nog geen?
Ja, ze hebben niet genoeg punten.
Ah, ja.
Dus ja. Ja. Maar ja, ik weet niet, ik weet niet of die... ik denk, als je start, dan wil je ook wereldkampioen worden natuurlijk, maar... Ja, volgens mij start hij natuurlijk helemaal achteraan. Dus dat wordt natuurlijk wel een lastige opgave. Maar ja, het blijft wel een beetje natuurlijk.
Ja. Nou, misschien gaan we het zo nog even wat uitgebreider over dat WK mountainbiken hebben. Want jij hebt daar nog gereden om dat nauwlettend in de gaten te houden, Dylan. Ik wil het eerst eventjes hebben over die criteriums. Die criteriums van Wout. Want Wout, jij hebt ook gewoon gefietst de afgelopen weken. Ja. We hebben je niet in Glasgow gezien. Maar het Nederlands publiek kon je zo'n beetje overal wel zien.
Ja, zeker. Ik heb
je
allemaal afgewekt. Nou, het was wel heel bijzonder om mee te maken hoeveel mensen naar je toe komen die hebben meegeleefd en zo blij voor je zijn. Dat was wel heel bijzonder om mee te maken, moet ik eerlijk zeggen.
Ja. Ja, want ik heb bijvoorbeeld ook een luisteraarsvraag van Ido Hoei. Die zegt, Wout, als echt criterium specialist, welk criterium had je achteraf het liefst overgeslagen en welke was het mooist?
Ik vond ze allemaal heel mooi om te doen. Ik kan er gewoon geen keuze maken. Nou moet ik zeggen dat ik Boxmeer altijd wel heel leuk vind om te doen. Omdat het bij mij om de hoek is. Mm-hmm. En dat is de eerste na de Tour. En dan... dat vind ik altijd wel een mooi criterium. Maar dat komt meer omdat ik daar uit de buurt kom.
Ja, die heeft onze vorige podcast ook nog net gehaald. Het criterium van Boxmeer. Wateringen, hoe was Wateringen?
Ja, Wateringen was top. Daar heb ik je ouders ontmoet, hè?
Ja, leuk ja.
Ja, je moeder. Zei, ik ben de moeder van Marijn. Ja. Moest ik kwartje even vallen, ik denk.
Ken ik een Marijn?
Nou, en dan denk ik, ik denk... Dus een heel aardige moeder, ja.
Ja, leuk.
Ja, maar Wateringen is altijd een gezellig rondje, hoor. Het weer was niet helemaal top, maar vooral die bocht naar de finish. Ik weet niet als de kermis is of zo, maar dat is altijd wel gezellig. En ik hoorde ook van de organisator dat Dylan het jaar ervoor een hele leuke tijd er had gehad. Maar dat kon dit jaar helaas niet doorgaan.
Nee, ben je nog wel even gebleven, Dylan?
Nee, ik ben meteen naar huis gegaan. Ik denk, ik moet mezelf in bescherming nemen en gewoon lekker naar huis gaan. Ik was ook gewoon echt naar de kloten nog van alles daarvoor. Dus dat was een goede beslissing om gewoon naar huis te gaan.
En dat is ook het gevaar bij jou natuurlijk. Het is of alles of niks. Dus
vaak
dat is met
wel,
stappen ook, hè? Ja.
Vaak wel, ja.
Ja.
Zo, dan maar niks.
Ben je in Glasgow wel wezen stappen nog?
Nou ja, er was niet heel veel open. Dus we zijn eerst natuurlijk even in het hotel met de hele ploeg. We waren van hotel veranderd, dus we waren bij de nationale selectie. Dus waar ook de vrouwen, junioren... onder 23, iedereen was daar. Daar hebben we geproost en even een hamburgertje gegeten. Top hamburgertje.
Beter dan vorig jaar?
En hij was echt goed. Hij was echt, was echt een goede burger. Maar,
wat was het in een restaurant? Of had de kok van de KNWU dat gemaakt?
Nee, er was een kok van de KNWU was er mee. Dus die... dat was gewoon echt een goed hamburgertje. Maar... Nice. En toen gingen we nog naar de stad toe. Maar er was eigenlijk niet heel veel open. Dus zijn we in een of andere club, discotheek-achtige ding geweest. Waar Mathieu had het dus afgehuurd. Want er was dus niemand binnen.
Jullie stonden dan met 7 man. 8 man.
Nou ja, de Australiërs die kwamen ook. Of die waren er ook. Dus ja, we stonden daar met... Ja, wat zal het zijn? 15 man of zo. Maar goed, ja, dus toen gingen we even een deurtje verder kijken. En toen zijn we in een casino beland. En ja, zijn we daarna richting het hotel weer gegaan.
Oké. Okay. Nog wat gewonnen in het casino?
Nee. Nee, ik niet helaas. Maar ja, weet je, het was gezellig. En geen al te flinke kater op maandag. Dat was ook wel lekker.
Ja, precies. Gewoon een mooie ontspannen afsluiter van een enerverende wielerdag.
Ja, en het is ook, weet je, het is ook nog niet einde seizoen. Dus je zit een beetje zo op twee gedachten te hinken, weet je wel. En als er dan al iets niet open is, dan... Ja, Wout weet dat van vorig jaar in Sydney. Dat was ook, liepen we daar ook 1,5 uur in de rondte om iets te vinden.
Maar toen hadden we wel een goede gevonden uiteindelijk.
Uiteindelijk hadden we een goede gevonden. Maar ja, dat was dit jaar niet gelukt.
Nou, wat vertel eens, want normaal gesproken is BK natuurlijk een beetje het moment van ontladen. Dus dat levert vaak mooie feestjes op aan het einde van de koers. En dat was in Australië dus wel gelukt?
Nou ja, daar hadden we, ik denk, 2 clubs hebben we daar versleten. Want Dylan was het eentje uitgezet, omdat hij stond de app op zijn telefoon. Hebben ze hem eruit gegooid.
Echt waar? Dat was blijkbaar niet.
Dat was zo'n rare club. Dat was een dansvloer. Doe ik één verhaaltje. Het was een dansvloer en als je dat niet deed dansen, dan kwam er zo'n uitsmijter en die zei, dance. en dan moest je dansen. Want ja, hij zei, moet je dansen. Dus dan, ja, dan moest je, als je dan niet wilde dansen, moest je er vanaf. Maar je mocht er blijkbaar ook niet app op je telefoon of zo. Ik denk dat we wel 2, 3 man
nou ja,
van ons zijn eruit
gezet. Ik stond inderdaad bij de wc en, want ja, we waren 2 jongens kwijt. En die stond ik dus te appen waar ze waren. En toen kwam er zo'n uitsmijter naar me toe en die zei van... Ja, jij gaat mee, jij gaat eruit. Ja, echt heel random. Ik snapte ook niet wat er gebeurde. Dus ja, toen zijn we maar naar een andere tent gegaan.
Oké, okay, en daar mocht je wel appen?
Heb ik niet veel geappt, denk ik. Want iedereen was binnen. Nou ja, heel okay. Vaag.
Ja, oké, okay. Mooi verhaal. Hebben we ook weer met de luisteraar gedeeld. Laten we onze favoriete rubriek er eens in gooien.
Poels vindt Luik Bastenaken Luik. Wat een grandioze overwinning van Wout Poels.
Wout, waar ben je?
Ik ben heerlijk thuis in Monaco. En daar was ik wel aan toe na, wat was het, denk ik, 5,5 weken of zo. Dus ik miste de familie wel een beetje. Ik heb ze in de tussentijd wel een paar keer gezien, maar dat was dan maar 1 of 2 dagen. En ja, zoals ik net al zei, zondag ben ik thuis gekomen. En dat was wel even leuk weerzien met de familie, moet ik zeggen.
Ja, want het was 3,5 à 4 weken Frankrijk, denk ik. 3,5 ja. Week Frankrijk.
Ja, en dan toen nog 2 weken in Nederland.
Ja.
Dus ja, zag Kaspertje weer, Ralfie natuurlijk, Alice. Ja. Dus ja, dat was wel... ja, gewoon wel even lekker. Gewoon in je eigen ritme, eigen bedje. Ja. Zelf je omeletje maken, vind ik ook helemaal niet erg. Net weer even mijn eigen fiets zelf gepoetst. Dat was wel even wennen. Kijk. Maar ja, dat moet ook gebeuren. Ja, ik hou niet van de vieze fiets.
En lekker in het zonnetje fietsen.
Ja, oh, heerlijk. Gewoon zonnebrand weer op. Kort, geen zweetshirtje aan. Niet nadenken. Heel veel drinken. Heerlijk.
Genieten. Ja. Hoe lang blijf je thuis?
Nou, nog maar 2 dagen. Want ik ga naar Isola. Maar wel met de familie, dus dat is wel leuk.
Ah, oké. Oké, want waar heb je Alice en Casper eigenlijk getroffen dan de afgelopen maand?
In de Tour zijn ze weer eens komen kijken bij Lyon in de buurt, dacht ik, waar ze 2 dagen. En in Parijs zijn ze gekomen en dat was het eigenlijk.
Oké, okay. Niet in Nederland?
Ja. Nee, want ze had een bruiloft in Engeland van een vriendin. Oké. Okay. En dat was tijdens de criteriums en ja, alles voor de fans, dus ik kon niet mee helaas.
Oké. Okay. Dus nog 2 dagjes Monaco en dan lekker naar Isola op hoogte. En daar gaan Alice en Casper mee. En gaat Ralfie dan ook mee? Het hondje?
Ja, zeker. Ja, Ralfie ook. Vindt hij leuk hoor. Dan komt hij terug, jongen. Dan rent hij als een malle rond naar zijn hoogtestage. Mooi. Niet te houden in de stad.
Juist. Schitterend. Dylan, waar ben jij?
Ik ben in Roslyn. Dat is een plaatsje onder Edinburgh.
Mooi. Dus nog in Schotland.
Ja, of all places.
Ja, dat is mooi daar. Daar kun je leuk fietsen. Ik heb vorig jaar was ik in Schotland op vakantie. Toen heb ik denk ik een rit van kilometer of 120 denk ik gemaakt. Vanaf Edinburgh. En toen ben ik helemaal zo naar onder gefietst. Dus helemaal naar in die Lowlands. Ja, naar het zuiden, ja.
Oké. Okay. Nou ja, daar, ik zit dus, ja, wat zal het zijn, 15, 20 kilometer onder Edinburgh.
Ja.
Dus ja, vandaag even hier rondje gefietst.
Oké, okay. Nou hebben we waarschijnlijk een paar segmenten op Strava waar we allebei een tijd hebben staan dan nu, denk ik.
Ja, want er zijn niet heel veel wegen hier, moet ik zeggen.
Nee, ook niet heel veel mensen, dus we zijn waarschijnlijk nee, ook de niet. Enige twee. Nee. Ja. Hey, want jij bent daar nog ook omdat je vriendin het WK mountainbike gaat rijden, hè, deze week.
Ja, klopt. Paulien die rijdt donderdag en zaterdag. Dus donderdag is de short track. En zaterdag is de cross country. Dus ja, ik ga donderdag even kijken. Ik vlieg wel vrijdag alweer terug. Met het oog op de Vuelta. Maar ja, dus ik ben wel benieuwd. Het is de eerste keer dat ik bij de mountainbike ga kijken. Dus dan denk ik, ik pak gelijk even die korte. Dan, ja.
Duurt niet duurt zo lang. Niet zo lang. Nee, want in de winter ben je wel een paar keer bij crossen van haar wezen kijken, toch? Veldritten.
Ja, klopt. Daar ben ik twee keer wezen kijken. Dus ja, het is leuk. En ja, mountainbike, andere discipline, waar ik eigenlijk heel weinig verstand van heb.
Een van de weinige disciplines waar jij zelf misschien zelfs nooit aan hebt meegedaan. Want je hebt op de baan gereden, nooit, je hebt veldritten heb je gereden, je hebt ge-BMX'd in het begin van je carrière. Maar...
BMX? Dat wist ik zelfs nog niet.
Ja, ja. Nee, daar ben ik mee begonnen met BMX'en.
Oh, daarom ben je zo handig op de fiets.
Ik ben heel handig. Ik kan geen wheelie trekken, maar handig ben ik wel. Nee, dus ja, ja, kijk er best wel naar uit om even daar te gaan kijken en ook... Ja, wat Wout ook zegt, we hebben elkaar ook heel weinig gezien. Dus het is ook wel weer leuk om elkaar dan even te zien. Al is het wel niet in onze eigen omgeving, maar ja, elkaar zien is altijd leuk.
Ja, en een beetje zo deze doelen met elkaar meemaken en elkaar een beetje steunen ook op dat vlak.
Ja, zeker. En ja, omdat het WK van mij natuurlijk hier dichtbij is, dan is het makkelijker om even te blijven dan dat ze ergens in Zwitserland een WK op dit moment doet. Dus ja, het was makkelijk te combineren en ja, toch eventjes een paar dagen iets rustiger aan. Dus dat is dan ook wel lekker.
Ja, wel cool hè, zo'n super WK. Al die disciplines bij elkaar.
Ja, ik vind wel wat hebben. Zeker ja, op de dagen dat je dan iets minder fietst, dan zet je de tv aan en is er altijd wel iets van fietsen op tv. Dus nou ja, het is wel... En ja, je merkt ook wel dat het leeft bij de mensen. Als je ergens stopt of zo, voor koffie of noem het maar op, dan zijn er best wel veel mensen enthousiast.
Ja, leuk. Heel leuk. Hey, nu we het toch eventjes weer over het WK hebben en over dat een andere en speciale evenement is. Ik heb eigenlijk van twee mensen de vergelijkbare vraag gekregen. Van Christian Olsthoorn en van Max Heijmans. En bij het WK rij je natuurlijk zonder oortjes. En hoe jullie daarover over denken, of je liever met of liever zonder rijdt. En ook hoe blijf je op de hoogte van de situatie in de koers als je zonder oortjes rijdt?
Ja, nou, in dit geval bijvoorbeeld met die protesten, dat was wel ja, een beetje gek. Want ineens staan er motoren op de weg en ja, we wisten dus helemaal niet wat er aan de hand was. Dus in dat geval, ook qua veiligheid, is het natuurlijk wel lekker als je weet van tevoren van oké, ja, we gaan stoppen. En ja, want er is een protest aan de gang. Nu gebeuren er bijna valpartijen omdat we moeten stoppen voor die protesters. Dus ja, dat is wel... in dat geval vind ik het wel link. En ja, je blijft eigenlijk niet op de hoogte van de koerssituatie. Want ja, je krijgt dus eigenlijk helemaal niks mee. Het enigste moment dat je iets mee krijgt is als je de finish overgaat. Dan heb je dat bord boven de finish hangen met de tijden. Maar dan zie je eigenlijk ook alleen maar de nummer 1... op het bord en hoeveel achterstand je hebt. Voor de rest, ja, is het maar hopelijk dat je dan een beetje in de koers bent. Dat je weet wat er gaande is. Anders dan ja, is het gewoon een grand fondo.
Ja, ja. Wat, hoe kijk jij ernaar, Wout? In hoeverre is het mogelijk om zonder oortjes te rijden?
Nou, ik denk structureel. Dat het wel heel goed kan. Ik denk dat het misschien ook wel de koers misschien wel leuker maakt, ook in grote rondes. Maar ik denk dat dat dan wel een soort van algemene radio moet zijn. Dat je de koerssituatie wel doorkrijgt, wie en wat de weg is. Want ik vind wel op zo'n WK dat je eigenlijk niet helemaal de koerssituatie weet. Dat is natuurlijk wel bizar, want dan weet je ook niet waar je achteraan aan het rijden bent. Dus ik vind wel dat echt die motoren met, waar ze normaal op krijt, de tijd doorgeven. Dat je dat eigenlijk elke 5 minuten of elke 10 minuten voorbij moet komen met de tijden. Want het is natuurlijk wel te bizar voor woorden dat je eigenlijk niet weet wat er vooraan gebeurt. Dat vind ik wel vrij bijzonder. Maar ik denk wel als je dan bijvoorbeeld met een algemene radio doet, ook als dan bijvoorbeeld een protest is of gevaarlijke punten aankomen, dat je daar dan een heads-up krijgt en ja, de rest aan de renners overlaat.
Want wanneer wist jij dan eigenlijk dat Mathieu wereldkampioen was geworden, Dylan?
Ja, er staan natuurlijk genoeg mensen langs de kant, dus die, ja, die schreeuwen dat je dan toe. Bij de eerste paar geloof je natuurlijk niet, want ja, ze kunnen je van alles wijs maken, maar... Als dan ineens 15 of 20 man het gaan schreeuwen, dan, ja, dan moet het wel echt zijn natuurlijk. Maar dat hij bijvoorbeeld gevallen was, of hoeveel voorsprong die had, of dat hij alleen was, of ja, dat wist ik helemaal niet. Maar ja, toen we in de laatste ronde reden, dan rij je op een punt, rij je dan 2 keer op parcours. En toen zag ik hem rijden met de auto achter hem. Dus toen wist ik wel van oké. Nou, die heeft wel genoeg voorsprong om in ieder geval te winnen.
In ieder geval een minuut als je de auto achter je hebt.
Ja, precies. Dus, maar dat was voor hem was dat nog 1200 meter of zo. Dus dat was net na het laatste klimmetje. En ik moest nog 4 kilometer of 3,5. Dus ja, maar ja, over de hele koers heeft hij me pas verteld na de koers hoe dat allemaal is gelopen.
Ja. Hey, heb jij Wout van Aert nog gesproken hierover?
Waarover?
Over de koers? Over de koers?
Nee, eigenlijk niet.
Oké. Nee. Dus je weet niet of hij wist dat Mathieu was gevallen en zo ja, wanneer hij dat dan hoorde?
Ik denk het niet, want volgens mij had hij een interview gegeven na de finish. En ja, volgens mij wist hij niet dat hij gevallen was.
Nee. Bizarre situatie eigenlijk. Wat was er gebeurd als zij dat wel hadden geweten?
Ja, dat is altijd natuurlijk gissen. Kijk, uiteindelijk rijden ze natuurlijk volle bak om hem terug te halen. Ja. En je kan niet 120% dan ineens gaan rijden natuurlijk. Dus ja, misschien dat je wel iets meer gemotiveerd wordt. Maar ja, dat is altijd lastig zeggen wat er zou gebeurd zijn.
Ja. Oké, laten we naar onze andere rubriek gaan.
Daar komt Dylan van Baarle. Dit is echt een huzarenstuk.
Karma. Ik ben blij dat ik het gehaald heb.
Dylan, je zegt je gaat vrijdag terug naar Monaco dan.
Ja.
En dan begint voor jou de voorbereiding op de Vuelta, denk ik.
Ja, klopt. Dan deze week is nog relatief iets rustiger dan vanaf zaterdag. Ja, echt de voorbereiding op de Vuelta, een beetje in de warmte trainen. Ik ga niet nog op hoogte. Ik denk dat ik genoeg op hoogte ben geweest dit jaar. En eventjes thuis zijn is ook wel lekker. Ik merkte die paar dagen dat ik thuis was voor het WK. Dat deed me wel goed. Dus ja, ik blijf gewoon even lekker thuis.
Ja, moet ik nog
een routebeschrijving geven voor je appartement? Of kun je het zelf vinden, denk je?
Nou ja, dat zou wel goed zijn als jij even een klein filmpje maakt. Ik weet niet, misschien zijn er wel wegen veranderd of zo.
Ja, ze zijn flink aan bouwen weer.
Mooi. Hey, maar Jonas Vingegaard, die gaat ook niet op hoogte. Hè? Ik heb hem geïnterviewd de dinsdag na de Tour in Den Bosch. Die zei ook dat hij even lekker bij zijn familie ging blijven. Dus,
maar nee, vertrouwen daar hoef ik het ook niet te doen.
Daarom.
Nou, daar ga ik over niks ik natuurlijk. Ik denk, ik ben ermee bezig en nou blijkt met niemand meer op hoogte stages. Ik snap het allemaal niet meer.
Ah, of jij gaat gewoon nog veel beter zijn ten opzichte van de rest dan dat je in de Tour al was, Wout.
Dat we met 2 ritten thuiskomen.
Precies.
En de bergtrui.
Ja. Ja. Want vertel eens, wat is jouw voorbereiding op de Vuelta?
Ja, ik ben er dus 2 dagen geleden mee begonnen. En dus ik ga nog 9 dagen naar Isola op hoogte. En dan kom ik thuis. Ben ik denk 3-4 dagen thuis en dan vertrekken we alweer. Ja. Dus ik heb eigenlijk wel zin in de Isola. Lekker een beetje een rustige omgeving. Want de laatste paar weken waren wel hectisch met al die mensen om je heen. En was ook wel heel mooi. Maar het is ook wel even lekker daar in die bergen. Dylan kent het daar ook. Lekker rustig. Gewoon lekker trainen. Ja, nee, we hebben daar mooi een huisje gehuurd. Lekker met de familie. Kan ik lekker trainen overdag. Ik heb er echt zin in.
Leuk man. Ja. En dus lekker in de buurt natuurlijk. Dus je hoeft niet lang te reizen om er te komen.
Nee, daarom is 1,5-2 uur met de auto. Dus dat is top.
Ja, ja. Jullie rijden allebei geen koersen meer, hè, voor de Vuelta? Geen voorbereidingskoersen?
Nee.
Mooi. Ja, ik heb de elf voorbereidingskoersen gedaan, hè.
Zo is dat. Hey, moraal voor die Vuelta, of moet je er nog even niet aan denken?
Nou, ik heb er wel zin in, want ze vroegen mij in de Tour wat voor programma ik naar de Tour nog wilde rijden. Want ik had eigenlijk alleen mijn programma tot en met de Tour. En toen was ik eigenlijk aan het kijken wat er nog allemaal was. En het is af en toe een beetje magertjes na de Tour. Wat voor koersen voor mij nog mooi zijn om te kunnen rijden. Er zijn genoeg koersen, maar niet die me allemaal passen. En ik zat in een goede flow. En ik denk, ja, ik vind de Vuelta altijd wel een hele mooie koers. Dus ik denk, nou, laten we voor de Vuelta gaan. Dus ik heb er wel zin in.
Ja, nee, voor mij hetzelfde. Ik kijk, ja, je finisht natuurlijk de Tour. En dan is gelijk je gedachte op het WK. En nu is het WK natuurlijk voorbij. Dus nu is het eventjes daar voorbij komen. En dan volle bak het vizier op de Vuelta. Maar ik heb nu de laatste 3 jaar de Tour Vuelta gedaan. En ik vond het altijd super relaxed om dat te doen. En ik kijk er natuurlijk ook enorm naar uit om met Primoz en Jonas daarheen te gaan. Ik heb er ook heel veel zin in.
Ja, jullie gaan er weer met de sterrenploeg naartoe. Lijkt me ook wel mooi, zo met zo'n Primoz is natuurlijk tot op het bot gemotiveerd om daar weer te winnen.
Ja, ja, dus nee, zeker wel, daarom. Dus dat maakt het extra speciaal natuurlijk. Dat, ja. En ook dat de ploeg al de Giro en de Tour heb gewonnen. Dus ja, het zou natuurlijk super vet zijn om dan 3 grote rondes in een jaar te winnen.
Ja, het zou bizar zijn, historisch.
Ja, ja, volgens mij is het nog niet voorgekomen, dus...
Niet in 1 jaar, maar Froome heeft het ook een keer gedaan. Hè? Die heeft dan de... Wat was het?
Ja, niet in 1 jaar inderdaad.
Nou, maar die had denk ik Tour, Vuelta, Giro. Ja, misschien het Chinese kalenderjaar dan wel. Kunnen ze dat tellen, precies.
Dan moet ik even een Daan vragen.
Maar die had het zelf... Die had trouwens allemaal zelf gedaan. Dit is als ploeg natuurlijk.
Ja. Ja, dit is inderdaad als ploeg. Maar daar gaan we in ieder geval wel voor. Dus
mooi benieuwd, doel.
Ja. Hey, Dylan, is nog een vraag van een van onze luisteraars, Steven Links. Die vraagt waarom je eigenlijk niet hebt meegedaan aan waarom je eigenlijk niet meedoet aan het WK tijdrijden.
Ja, ik dit jaar is tijdrijden er wel een beetje bij ingeschoten. Dus ik heb niet heel veel op de tijdritfiets gereden. Niet heel veel tijdrit ook gereden. Dus, ik denk dat Jos en Daan die plek sowieso verdienen. Om daar aan de start te staan. Dat is... En ook met het oog dus ook op de Vuelta dat ik... Ja, je kan je niet voorbereiden op de Tour en dan het WK weg. En dan ook nog de tijdrit en dan ook nog de Vuelta. Dus ja, je moet ook keuzes maken daarin.
Maar het is... Ja, oké. Ja, nou ja, logisch. 2 tijdritten in de Vuelta van 1 ploeg tijdrit. De eerste in Barcelona. Maar dat komt wel goed met jullie.
Dat denk ik ook. Mooi. Geen lekkende zwembaden, dan komt het goed. Ja.
We gaan het uitgebreid over de Vuelta hebben en over welke etappes Wout dan gaat winnen. En wanneer dan die de bergtrui pakt en hoe lang die vervolgens draagt. En ook wat de plannen zijn van Dylan en of hij weer alleen maar op kop moet rijden voor Jonas en Primoz. Of dat hij ook nog wat voor zichzelf mag. Maar er komt nog een podcast, nog een inkoers voor de start van de Vuelta. Namelijk over 2 weekjes, want het duurt nog een kleine 3 weken voordat de Vuelta start. Dan gaan we het daar uitgebreid over hebben. We laten het nu hierbij. Kunnen de jongens even lekker ontspannen met hun familie, want ze zitten allemaal dichtbij. Of in Edinburgh of in Monaco. Het vaste riedeltje, hou je van onze podcast? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast of Google Podcast. Laat vooral een beoordeling achter, daar worden wij beter van. Daar leren wij van of jullie ons wat vinden en hoe we ervoor kunnen zorgen dat we jullie beter bedienen. En verder, horen jullie ons over 2 weken weer. Dylan, Wout, bedankt voor deze podcast weer. En veel plezier de komende tijd op hoogte en in Monaco.
Komt goed. Dankjewel. Komt goed.
Oké, jongens. Hoi, hoi.
Au revoir.
Q Music's Wanted.
Wanted, Domien. Blijf Domien verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.